Welkom allemaal. Fijn om weer samen te mogen zijn. Ook in de wetenschap dat God onze vrede is. Ik moet u vanmiddag ook weer een psalm lezen. Dit keer een klaaglied. Klagen is niet ons zeuren. Dan draait het om onszelf. Maar klagen is in de Bijbel dat het om God draait. Om dingen die hij belooft die niet kloppen. Reden genoeg, gemeente, om dat vanmiddag samen te doen. Lees op Psalm 13 en daarna een gedeelte uit Openbaring 6. Voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang nog, Heere, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft naar mij omgezien. Dan gaan we naar het boek Openbaring. Jezus, het Lam, verbreekt de zegels. Dus hij brengt een proces in de wereldgeschiedenis op gang vanuit zijn overwinning. Openbaring 6 vanaf vers 9. Toen het Lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid: O heilige en betrouwbare Heere, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen breken? In de 51 vertaling en in het Grieks staat daar hetzelfde woord, hoe lang, wat we de 4 keer in de psalm net hebben gelezen. Hè? Dus hoe lang duurt het nog voordat u de mensen zult straffen? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat het aantal dienaren compleet zou zijn, zij en hun broeders en zusters, die net als zij gedood zouden worden. Ik zag toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijke, aanzienlijke slaven en vrije mensen, iedereen die trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen, ze riepen de bergen en de rotsen toe: val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken. En wie kan die doorstaan? Hoe lang nog, gemeente? Hoe lang moet dat nog duren? Die woorden heeft u misschien niet letterlijk hardop gezegd of gebeden, maar ik denk dat het wel door ons allemaal is heen gegaan de afgelopen dagen, de afgelopen weken. Na de oorlog in Oekraïne weer een verschrikkelijke oorlog. En ja, hoe lang zal dat duren en waar loopt dat op uit? Nou, die woorden staan dus ook in de Bijbel. Een klaaglied. En dan niet ons woordje klagen, hè? Dat is zeuren, dan draait het om jezelf, negatief. Maar het draait dan om God, hè? Die heeft iets beloofd, dat staat in de Bijbel. En heel vaak denk je, dat klopt niet, dat komt niet uit. En dan mag je mee naar God toe gaan. Nou, dat is nou klagen, dat je de Heere vastgrijpt en zegt, Heere, hoe moet dat nou? U bent die God die dat belooft en dit is mijn leven, hoe zit dat? Nou, laten we dat eens gaan bekijken. Ik denk dat wij vaak een idee hebben, gemeente, dat ons bidden heel netjes moet zijn. Hè? Dan moesten we thuis eerbiedig zijn. En dan moet je dus ook nette woorden gebruiken, godsdienstige woorden. En de mensen die het mooiste kunnen bidden, dat is dan nog het allermooiste en het beste. Ik zal niet zeggen dat je oneerbiedig moet bidden. Maar gemeente, dit is dus ook bidden, hè? Dat je in de knoop zit, dat er, het stormt in je hart en dan barst het eruit. Dan moet je dat allemaal één voor één bij God brengen, neerleggen bij de Heer. Misschien doen we dat wel te weinig, hè? Er staan zoveel beloften in de Bijbel over de kerk. Ligt u daar wel eens wakker van? Klopt dat wel, Heere God? Er liggen zoveel beloften over het volk Israël en over onze wereld, over onze generatie, onze kinderen en kleinkinderen. Nou, dat is klagen, hè? Daarom staan er ook zulke liederen inderdaad in de Bijbel, omdat die nood ook, die moet eruit en die moeten we bij God brengen, hè? In het Hebreeuws, in de tekst van die letterlijke psalm, komt dat nog heel mooi uit. Die eerste vier regels, die zijn ook extra lang, lange zinnen, met een heel ander gedragen ritme om uit te geven dat je dus alle dingen die je dwars zitten, waar je het moeilijk mee hebt, die mag je echt allemaal één voor één in die lange zinnen tot aan het laatste toe uitspreken, zodat alles wat er in je hart is, dat je dat één voor één hebt uitgeklaagd. Nee, hoort het ook een beetje aan mijn ritme? Dat zeg je niet zomaar even vlug. Nee, daar hijgt je lichaam een soort in mee in dat langzame ritme. Je leidt eronder. Nou, dat doet David in deze psalm. Waarschijnlijk in de tijd dat hij voor Saul, koning Saul, moet vluchten. Ja, hij is aangesteld, gezalfd alvast, om koning te zijn. En nou gebeurt dit. Dat je speer naar David gooit, hem wil doden, en dan moet David vluchten ergens in de bergen. Dan heeft hij mensen geholpen en de volgende dag willen ze hem al uitrevelen aan Saul en dan moet hij weer wegvluchten. Als je dat één voor één in die regels naloopt, dan zie je eigenlijk dat het om één probleem met drie verdiepingen gaat. Hè? Eerst noemt David die vijand, hè? Die vijand, hoe lang nog? Ja, dat is Saul met zijn macht en die lijkt te winnen. Maar Heer, dat kunt u toch niet toelaten dat de vijand wint? Dan ben ik nergens. En dan komt er van uw belofte helemaal niks terecht. Dan ben ik een vogelvrije vogel in de bergen die ten dode is opgeschreven. Je zou zeggen, dat is het hartje van het probleem. En daar zit natuurlijk ook een binnenkant in, hè? Wat dat David van binnen in zijn hart doet, hè? Mijn hart is door verdriet overstelpt dag en nacht en ik werd gekweld door zorgen. Daar weet ik geen raad mee. Ik loop maar te denken, wat moet ik nou doen? Ik kan niet aan het paleis zijn en dan ga ik in de bergen en dan moet ik weer ergens anders naartoe. Ik kom er niet uit met mijn hart, met mijn denken. Dat is de aanvechting. Hopeloos is die. Reddeloos, hè? Je zou kunnen zeggen, alle basis, hè, de poten onder zijn stoel zijn weggezaagd, zeggen we vandaag, de basis onder zijn leven is die kwijt. Ik heb er ook niet om gevraagd om koning te worden. Dat was toch uw belofte, dat kwam u bij u vandaan. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is de derde, de diepste laag, dat David dus hopeloos in de knoop zit met God. Wie God is En wat heb je nou aan het woord van God? Klopt dat wel? Hij zegt, het lijkt wel of u mij vergeten bent, hè? Ja, u kwam naar me toe met die belofte. En ja, nou ben u weg. Ik hoor niks meer van u en ik zie u ook niet meer, hè? En dat is eigenlijk het allerergste. Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat, hè? Wij mensen, wij kijken elkaar toch aan? U met uw vrouw en uw kinderen, dan ga je toch niet zo je hoofd wegdraaien? Dan ben je boos op iemand, hè? Nou, dat doet God ook, hè? Dat is voor ons de Heer Jezus, hè? Dat het gelaat, kijk, zo ziet God eruit. Milde handen en vriendelijke ogen, zegt Psalm 25. Want ja, anders kun je niet leven als God er niet is. Nou, David zegt, nou, dat is mijn probleem, hè? U kwam naar mij toe en u keek me vriendelijk aan, dat ik geroepen werd om uw dienaar, om uw koning te zijn. En dan stak moederziel alleen. En ik moet het allemaal maar alleen uitzoeken en ik heb hier uw belofte en er klopt helemaal niets van. Vindt u niet geweldig, gemeente, dat deze psalm, deze woorden ook in de Bijbel staan, hè? U botst toch ook wel eens tegen die dingen op? Dat u God kwijt bent en dat het niet klopt. Dat hoef je niet weg te stoppen, zo van ja, het gaat lekker hoor. Nee, dan mag je nou juist ook mee naar de Here gaan. Dus God heeft speciaal die psalm van David in de Bijbel laten zetten. Dat u ook weet wat u moet doen. En om u de weg te wijzen. Want ik heb het nu heel sterk over onze huidige situatie met die oorlog. Maar gemeente, ook in je persoonlijk leven. Wie maakt dat nooit eens mee? Dat verdriet, die vragen, dat het niet klopt, dat de beloften niet uitkomen. Met ziekte of met je werk. Of ja, neem de kerk, neem de gemeente, neem het geloof van je kinderen of je kleinkinderen. Je zou dus ook best kunnen zeggen, het is eigenlijk ook een hele moderne psalm, hè? Wat zijn er vandaag in de wereld om ons heen ook heel veel mensen, ja, die hierop afgeknapt zijn, die hier geen raad, geen antwoord mee weten. Ja, daar zeg ik wat bij. Maar dan komt verschil. De meeste moderne mensen, die schuiven dan God weg uit hun leven. Die God, daar kan ik niet, daar heb ik mee afgerekend. Dat klopt niet. En dan is het over en uit. En dat had ik misschien het eerste moeten zeggen. Weet je wat nou het verschil is met een klaagpsalm? Dat je God niet wegduwt. Maar daar begint die psalm mee. Dat hij de naam van God aanroept. Hoe lang nog, Here? David zit in dat doolhof. In een valkuil waar hij niet uitkomt. Maar hij roept de naam van God aan om dat doolhof open te krijgen. Want dat is de naam, hè? Ik ben die ik ben. Ik ben erbij, ik ben de Here, ik ben de betrouwbare God. Als je die naam aanspreekt, dat is voor ons de Here Jezus. Die werd van God verlaten, opdat wij nimmer meer. Nou, dat is nou bidden, gemeente, dat is nou klagen. Hè? Dus niet alleen maar je ellende uitspreken, dat mag, hè, tot in alle breedte toe. Maar je hebt wel een adres. Dat is de naam van God, de naam die ook over jouw leven is uitgeschreven. Nou, daar begint het mee. En dan zei ik al, gemeente, dat is nou het geweldige. Wij maken dat mee. Maar de Heer Jezus wilde dat meemaken. Hè? Hij, de echte Zoon, verbonden met God, die zei, ik daal af tot in de allerdiepste duisternis van de mensen, van u verlaten. En toen riep hij, mijn God. Dus waar je dat ook roept, hè? Dat zegt het avondmaalsformulier, hè? Opdat wij nooit meer van God verlaten zullen zijn, hè? Dus je mag vanmiddag, u mag altijd je hand op die psalm leggen en dan mag je zeggen, in naam van Jezus, nu bent u er en dan luistert u, hè. Nou, dan zijn we bij het tweede gemeente. David heeft eerst geklaagd, alles opgenoemd wat er niet klopt, wat verkeerd is, wat fout dreigt te gaan. En dan in het tweede stuk, dan gaat hij bidden. Want ja, hoe moet het nou goed komen? Nou, dat gaat David één voor één opnoemen, hè. Dus dat is bidden in de Bijbel, hè. Dat vind ik het mooiste van deze psalm, hè. Dus bidden is niet dat je even bij de afhaalchinees een briefje neerlegt en dan, nou, dan heb je je ordertje en dan ga je... Nee, je mag al je vragen, je klachten opnoemen en dan ga je met God meedenken. Meedenken hoe het nou wel goed moet komen, hè. Dan zegt hij eerst mijn God, hè. Hij heeft God dus ook weer terug. En dan zegt hij, antwoord mij. Wij zouden zeggen, David, je moet toch eerst geholpen worden dat het beter wordt? Nee, hij moet God weer terug hebben. Antwoord mij dat u er bent en dat ik uw aangezicht weer zie. Hè? Net zoals dat zieke kindje op bed. Als mama maar naast bed zit. Als mama er is, dan wordt dat jongetje, dat meisje rustiger. Want hij, papa, mama is er. Kunt u dat ook zeggen? Is geloven voor u dingen krijgen? Dingen beleven? Of zegt u nee, dat God er is? Dat ik met hem verbonden ben? En dat ik in mijn leven ook Gods aangezicht, dat God er zelf is in de Heer Jezus? En dan zegt hij ook, Heere God, verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Dus David zegt, ik heb uw licht nodig. Ik zie het niet goed. Dat denk ik wel. Dat denken we natuurlijk altijd gemeente. Ik heb toch gelijk. En ik weet toch wat er moet gebeuren. Nee dus. De Bijbel zegt, God moet jouw ogen verlichten. Jij kijkt vanuit jezelf. Jij kijkt vanuit de wereld, van wat je om je heen ziet. En dan zie je helemaal niet goed en daarom bid je ook niet goed. Maar verlicht mijn ogen met het licht van de Bijbel en met het licht van de Heilige Geest. En dan zie ik wat er nodig is, hè. Nou gemeente, ik denk dat wij dat niet zo gauw zeggen, hè. Ik heb toch ook mijn verstand. En ik weet toch heus wel wat ik nodig heb. Nou, dat is onze oerzonde, hè. Dat wij ons vanaf het begin van God hebben losgemaakt en we zitten op die weg. En ik wil op die weg en ik wil de touwtjes. De Heer Jezus moest ook bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar gemeente, nogmaals, ziet u nou wat bidden is? Bidden is, dus ja, je mag alles opnoemen, als klagen. Maar dan leg je het niet alleen maar bij God neer en dan moet God het uitzoeken. En dan ga ik weer verder. Nee, dan ga je meepraten met God. Meedenken. Ik moet een beetje denken aan een goede dokter, hè. Je hebt wel eens een heel goed gesprek gehad met een dokter. En dan zegt hij, ja, we zouden natuurlijk twee dingen kunnen doen. Hè? Kijk, ik zou u die medicijnen kunnen geven en dat betekent dat en dat. Maar ja, we zouden u ook kunnen opereren en dat betekent dat. En dan zegt hij, wat zou u nou zelf denken? En dan zegt hij, ja, ik denk dokter, wat u zei over die medicijnen. Dat is inderdaad het beste, daar heb je gelijk in. Kijk, dan ga ik dat vanuit mezelf willen. Maar gemeente, zo werkt God. Mozes was de vriend van God. En die ging met God meepraten of hij dat volk niet moest sparen. Abraham ging meebidden met God dat hij Sodom toch moest sparen. En in Gethsemane bidt de Heer Jezus, lees maar in Matthäus 26 na, de eerste keer: laat die beker alstublieft voorbij gaan. Dat wil ik niet. En de tweede keer voelt Jezus aan dat hij hem misschien wel moet drinken. En dan bidt hij ook anders. Als ik die beker moet drinken, laat mij dat dan doen. Nou, gemeente, dat is bidden. Ziet u wat een geweldig voorrecht dat is? Wij mogen vrienden, vertrouwelingen, net als Mozes en Abraham, van God zijn. Mag ik het eens een beetje raar zeggen? Zou u op dit moment graag God willen zijn? Met die oorlog in Israël? Dat u precies weet wat moet gebeuren, oh, dat schud ik wel even uit mijn mouw. God wil graag dat zijn kinderen, dat zijn gemeente, dat zijn vertrouwelingen hem bidden. Heere God, dat heb u toch ook beloofd? Heere God, daarmee wordt u toch ook geëerd? Zou u dat niet willen doen? En dan legt God al die gebeden voor hem op de troon. En dan luistert hij. En dan weegt hij onze gebeden. Dat heeft de Heer Jezus ons geleerd, hè? Ja, je mag bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. En je mag bidden: vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Maar je bidt eerst: uw naam worden geheiligd. Want dat is het belangrijkste, Heere. En moet je kijken wat een koninkrijk op aarde van de mens. Dood en verderf en wapens. Uw koninkrijk moet komen, Heere. Wilt u daarvan uitdenken vandaag als we voor u bidden? En de mensen, ja, nou, u ziet wat ze willen. Je bent nergens veilig. Maar u wil geschieden, daar grijpen we ons aan vast. Dus gemeente, wij bidden niet om de cadeautjes. Of omdat we zijn radeloos. En dan mag je om bidden, gelukkig, kom maar naar de Heere. Maar we bidden uiteindelijk omdat we verbonden zijn met God. Vrienden, kinderen, zonen van God. En de Heere wacht op ons gebed. Nou, dan kom je bij de derde en dan is ook de toon van het gebed veranderd. Het begon met klagen en toen met overleggen, met praten. En dan eindigt het met juichen. Ik zal zingen voor de Heer. Nou, hoe kan dat nou? Heeft dat gebed ineens de problemen weggetoverd? Had ziek idee, niks meer aan de hand? Het is allemaal nog hetzelfde. Eén ding heeft David ontdekt in zijn gebed. De goedertierenheid van God. De verbondstrouw van God. Nou, gemeente, dat woordje, hè? Het is een beetje ouderwets woord. Ik geloof dat dat ook in deze vertaling niet staat. Maar dat moet ik eigenlijk gebruiken. Want dat betekent dat God een verbond gesloten heeft met ons, met David en met ons. En u verknoeit het, David verknoeit het later. En het volk Israël verknoeide het in de woestijn. En dan zegt God niet: nou is het over en uit. Nee, dat is een verbondstrouw. Ik heb dat verbond besloten, ik heb dat beloofd en dan kom ik het ook na. En David, daar mag jij je aan vastgrijpen. Dus als God A zegt, dan zegt hij ook B. Als ik dat beloofd heb, dat je koning, dan zeg ik ook B, dan word je ook koning. Ik ben de Alfa en de Omega. Nou, gemeente, dan mag u zich aan vastgrijpen, hè. God is de God die achter heel de Bijbel staat. Hij heeft met u een verbond gesloten en hij zegt A en hij zegt ook B. En daar geeft David zich nou helemaal aan over. Dan zegt hij niet van nou, dat is toch wel mooi, ja, daar moet ik eens over nadenken. Ja, heb ik toch eens een leuk idee van de week. En dan kijk ik of het uitkomt of zo en dan zeg ik nou, dat is toch wel mooi met God, hè? Nee, dat kan natuurlijk niet, hè? Dan geeft hij zich meteen over aan die trouw van God. En dan zegt hij, nou kan ik ook juichen in God. Hè? Hij juicht in zijn hart. Ik zal zingen voor de Heere. Hij heeft naar mij omgezien. Mooi woord, hè? Omgezien. Hè, dan loopt God en dan draait hij zich om en dan komt hij naar die David, die helemaal in de knoop zit en zegt, jongen, nou zie ik je en ik luister naar je en ik ben trouw aan je. En dan kan David verder, want God heeft naar hem omgezien. Hè? Die barmhartige Samaritaan, die had ook omgezien naar die man die daar lag. In de 51-vertaling, daar staat ook heel mooi vertaald, omdat God heeft wel gedaan. Wel gedaan. Nou, moet je eens kijken wat wij allemaal doen, gemeente. Dat is niet best. Wij doen precies het verkeerde. En wat doet God? Die heeft ons wel, die heeft het goed gemaakt voor David, in orde gemaakt. Dat is Pasen, hè? Dat is Pasen. De Heer Jezus stond in onze plaats, hing in onze plaats aan het kruis. En dan was het afgelopen. Maar hij staat op uit de dood. God heeft aan de wereld wel gedaan. De redder. In een wereld die voor het leek is. Voor hun eigen visies. En voor hun eigen zelfhandhaving. Verschrikkelijk. We gaan eraan kapot. Het heeft niet het laatste woord. Het laatste woord in het gebed in deze psalm dat wij elke dag mogen bidden, is één woordje. Welgedaan. Daar gaat het naartoe. De wederkomst. Dat zal voor andere mensen die dit niet kennen, die dit niet zoeken. Nou, daar hebben we iets van gelezen, van het boek Openbaring. Gemeente, wat een genade. Dat wij mogen aankloppen bij God. Met alles waar we mee overhoop liggen. En dan horen om Jezus wil. God heeft ons wel gedaan. Amen.